Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar vanavond mogen begroeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Want Hij is het hoofd van de gemeente en in Zijn naam komen we bij elkaar. Ik stel voor dat we eerst een ogenblik stil zijn, ons hart opheffen tot die levende God. Vader in de hemel, we danken U wel dat dit samen zijn niet in de naam van mensen of van een kerk is, maar in Uw naam is. Vader, dank U wel dat U de schepper bent van hemel en aarde. Dat U degene bent die begonnen is en het ook zal voleindigen. Dank Heer dat we vanavond op Uw genade en Uw vrede mogen rekenen. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik stel voor dat we samen ons geloof uitzingen met 347 uit opwekking. Ik geloof in God de Vader, schepper die de schepping draagt. En voor zover mogelijk willen we dat staande zingen met elkaar. 347. Zal het geweldig zijn straks als alle knie zich zal buigen voor Hem. En ik hoop, zoals u hier zit vanavond, dat u Hem dan zult aanbidden als uw redder, als uw verlosser. Want zo niet, dan zult u Hem ontmoeten als uw rechter. Maar Hij zal het voleindigen. Hij zal het afmaken, want Hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Zo samen een zegen vragen voor deze avond. En mag ik daarin voorgaan, ook in de voorbeden. Ja, hemelse Vader, U komt toe alle lof en eer. We mogen in u geloven. Mogen op u vertrouwen. En als we daar vanavond ook bij stil willen staan, Heer, bij dat vertrouwen op u, dan wil ik u danken, Heer, in de eerste plaats dat u te vertrouwen bent. En wil ik uitspreken ook vanavond dat u de Allerhoogste bent, de Eeuwige, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. De God die boven alles troont en aan niemand en niets gelijk is. En u hebt zich geopenbaard aan ons in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het levende woord. U hebt zich bevestigd aan ons door uw Heilige Geest. En zo mogen we gemeente zijn. Zo mogen we op deze plaats samenkomen vanmorgen en ook vanavond. En mogen dat grote gezin vormen van u. Wat een geweldig werk van de Heer Jezus Christus op Golgotha's kruis. Dat we door die bloedstorting vergeving en reiniging ontvangen hebben. Dat onze straf betaald is door zijn lijden en sterven. En dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn opstanding. En mogen leven voor altijd met u. Heere, u bent zo groot, zo ontzagwekkend. En u bent zo dichtbij gekomen. Juist in de decembermaand die voor de deur staat, willen we daarbij stilstaan dat u zo ver ging, zo diep ging voor ons. En het is goed om dat niet alleen eens in het jaar, niet alleen elke zondag, maar elke dag te beseffen hoe groot uw genade is. Hoe groot uw liefde is voor mensen, voor ons. Vanavond willen we ook zitten aan uw voeten, Heren. We willen door u gevormd worden, want er zijn ook dingen in ons leven die moeilijk zijn, die we niet kunnen plaatsen. Waardoor ons geloofsleven vaak op staat te schudden. En waardoor we soms gaan twijfelen of onrustig worden. Wil u bidden, Heren? Wilt u vanavond door uw woord naar ons hart toe komen? En wilt u ons troosten als de pijn en moeite is? Wilt u ons bevestigen als er wankelen is? Heer, wilt u ons bemoedigen als er geen uitzicht is? Heer, wilt u ons zo vanavond tegemoetkomen dat we anders van hier zullen gaan dan dat we gekomen zijn? Dank u wel dat uw woord nooit leeg is. En dan willen we eigenlijk bidden, Heer, wilt u ons hart openen? Wij willen ons hart openen voor u, opdat ons geopend hart uw woord kan ontvangen. Bidden, Heer, dat we de zorgen van vandaag of van de afgelopen week, of de zorgen die we verwachten in de komende week, opzij mogen zetten en open mogen luisteren naar u deze avond. Vader, wilt u genadig zijn in het verkondigen van het woord, in het luisteren van het woord en bovenal in het toepassen van uw woord. We zijn als groot gezin vanavond bij elkaar. Dank u wel voor de vrijheid en de gelegenheid. We willen bidden, Heer, voor degenen die verhinderd zijn ook vanavond om te komen. U kent de ouderen, u kent de zieken, u kent hen die moeten werken. We willen bidden, Heer, wilt u met hen zijn op de plek en de omstandigheden waar zij zich bevinden. Wilt u troost en moed en kracht geven. We ook bidden voor hen die op het zendingsveld zijn, dichtbij of ver weg. In België of India of Thailand. Bidden, Heer, voor onze soldaten in Afghanistan. Bidden, Heer, voor soldaten die op andere posten staan. We willen bidden, Heer, wilt u uw woord, dat ook daar gebracht mag worden, wilt u dat ook zegenen. Zodat mensen met wie ze in aanraking komen, Heer, ook gezegend mogen worden en mogen zien dat er een levende God is. Want Heer, heel de wereld staat in brand en schudt aan alle kanten. En alleen uw woord kan troost bieden, alleen uw woord kan zekerheid bieden. Dat uw woord ook in deze donkere tijd waarin we leven snelle voortgang doen vinden. En wilt uw dienstknecht op het zendingsveld heel bijzonder zegenen. Ik wil ook een zegen bidden voor uw volk Israël. Wat telkens ook weer in het middelpunt staat en telkens ook weer de klappen krijgt. We willen bidden, Heer, wilt u uw hand op dat volk houden. En we mogen u danken dat u dat doet. U hebt het al zoveel eeuwen gedaan en u zult het blijven doen, want het is uw oogappel. Maar ik wil u bidden, Heer, dat velen uit dat volk ook nu nog tot erkentenis van de waarheid van de Heer Jezus mogen komen. En de Messias mogen aanvaarden. En zo ingevoegd mogen worden in het grote gezin. Vader, zo leggen we dit samen zijn voor u neer. Wilt u ons zegenen en bemoedigen? Wilt u ons een bijzondere avond geven? In Jezus' naam vragen we dit, want we hebben nergens recht op. Uit genade. Amen. Het eerste gedeelte wat ik met u wil lezen vindt u midden in uw Bijbel in Psalm 13. Psalm 13. En daarna willen we 215 zingen. Psalm 13 wil ik met u lezen. Ik wil vanavond stilstaan bij geloven omdat of geloven ondanks. In deze psalm zien we David die worstelt met God. Daar staat als volgt geschreven, voor de koorleider een psalm van David. Hoe lang, heren, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode, opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht, opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wankel. Ik, echter, vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Tot zover deze psalm uit het hart van David. We willen met elkaar nog een psalm zingen van David. Dat is lied 215 uit de bundel Opwekking. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. En onder het zingen van dit lied krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in de gemeente. 215. De Heer zegen u en uw gaven. Ik wil met u nog een gedeelte lezen in het Bijbelboek Job. Dat is net voor de psalmen. Bijbelboek Job. Het eerste hoofdstuk. Een bijzonder boek, Job. De eerste twee hoofdstukken lezen we nog wel. En het laatste hoofdstuk ook nog wel. Maar weinig mensen hebben gelezen wat er tussenin staat. Dan ga ik dat vanavond ook niet lezen, hoor. Dus wees maar niet bang. Maar ik zou je wel willen uitdagen om dat eens te gaan doen. Omdat je daar zoveel van leert, van de gedachten van mensen, de wijze van troosten van mensen. En ook van de grootheid van God. En het worstelen van Job met vragen waar we allemaal mee worstelen. Ik wil het eerste hoofdstuk met u lezen waarin we Job ontmoeten en waarin dan dat grote gebeuren begint in zijn leven. Waarin een heleboel dingen op hem afkomen die hij niet kan plaatsen. En waar hij door heel diep in een put, zou je kunnen zeggen, zakt. Maar toch is daar het vertrouwen op de Heere. En daar gaan we het vanavond over hebben. Dat geloof van Job. Ik lees voor vanaf het eerste vers. Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zijn bezit bestond uit 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis, en nodigden dan hun 3 zusters uit met hen te eten en te drinken. Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan 's morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job af en toe. Oh nee, wat staat er in die Bijbel? Altoos weer. Telkens weer. Soms moet je dingen even net iets anders zeggen, dan blijft het hangen. Hè? Dit vergeet u nooit weer. Zo deed Job. Altoos weer. Op zekere dag, nu kwamen de zonen van God om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zei tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zei tot de Satan, zie al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. Op zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen. Toen de Sabeërs een inval deden en ze roofden, en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei, het vuur van God viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei, de Galdeën hadden 3 benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. En de knechten sloegen zij met de scherpte van het zwaard. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zei, uw zoon en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de 4 hoeken aan en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daar wierp hij zich de aarde, boog zich neer en zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijms toe. Tot zover dit gedeelte. Voordat we dat gaan overdenken, willen we nog 1 lied met elkaar zingen. De tweede collecte is geweest, Boedekusvelle. Nog niet? Dan doen we dat nu. Dan noemen we het zingen van 446. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed van het lam. Satan gaat rond als een briesende leeuw, maar daar is kracht in het bloed van het lam. 446. geweldig is dat de kracht is in het bloed van het lam. En ik hoop dat u daar ook bij bent gaan schuilen. Laten wassen door het bloed van het lam. Want daar is alleen kracht in. Het gevaar bestaat als je een gedeelte als dit gaat lezen. En misschien is dat goed voor een andere overdenking. Dat je gaat nadenken van, hoe kan Satan daar voor Gods troon staan? Hoe kan hij daar verschijnen? Ik denk dat het daardoor ook straks nodig is dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Het gevaar bestaat dat als je dit gedeelte zo losplukt en het gaat bekijken, dat je dan denkt van, het ligt dus of aan Satan dat mij dingen overkomen, of het ligt aan God die dingen toestaat. Met andere woorden, het treft mij niet, mijn schuld niet, het is de schuld of van de boze of van God. Maar lijden kan op allerlei manieren op ons afkomen. We lijden door een gevallen wereld, daardoor wordt iedereen ziek. Of je nu goed bent of slecht bent. Iedereen kan ziek worden. Iedereen gaat ook een keer dood. Je kunt ook lijden vanwege slechte keuzes die je gemaakt hebt. Mensen die veel drinken moeten niet verbaasd staan dat hun lever kapot gaat. Of als je veel rookt, dat dan je longen kapot gaan. Daardoor kun je ook lijden. Dan kun je moeilijk zeggen dat is de schuld van Satan of van God. Maar er kan ook lijden zijn met een diepte die wij niet kennen. Want besef, Job weet niet wat er gebeurt in de hemel. Hij zit alleen met de consequenties. En God heeft een plan. Een plan met Job. En staat Satan toe om dat plan uit te voeren. Satan is uit op vernietiging. Maar God gaat het omkeren. En Job hoort alleen maar aan het eind dat God een groot God is. Dat God de schepper is van alles wat op aarde is. En dat Gods wegen hoger zijn. Hij worstelt ermee. Maar hij eindigt bij God. En hij weet niets van het tafereel wat in de hemel heeft afgespeeld. Terwijl hij wel het voorwerp is van het gesprek. Bij Job komt naar voren. Of hij gelooft in God omdat. Of dat hij gelooft in God ondanks. U kent misschien allemaal wel de tafereel, tenminste dat hadden wij regelmatig toen onze kinderen nog klein waren en thuis waren. Dat opa of oma plotseling voor de deur stond. En de kinderen vliegen dan naar de voordeur toe om de deur open te doen. En die roepen dan, oma, oma, wat heb je in de tas zitten? Zo blij zijn ze met oma. En 9 van de 10 keer hebben ze dan vaak oma's altijd wel iets in de tas zitten. Maar het is vaak een teleurstelling als oma niets mee heeft genomen. En eigenlijk reageren we ook zo vaak naar God toe. Waarom geloven mensen eigenlijk in God? Nou, daar kun je boekenkasten mee volschrijven, en dat is ook al gebeurd door verschillende mensen. Waarom geloven mensen in God? Sommigen zeggen geloven is alleen voor zwakke mensen. Mensen die het leven niet aankunnen. Voor watjes. Die nodig hebben om in iets te geloven. En het is fijn voor hun. Fijn voor hun, maar je hebt er verder niks aan. Er zijn mensen die geloven in God, omdat als er alles tegen zit, moet je toch iets hebben om aan vast te kunnen houden. Het is de enige weg eruit. En daarom geloven heel veel mensen in God op het moment dat het heel moeilijk gaat. En ze grijpen God aan en opeens gaan ze bidden. En wat is dan de genade dat God zich dan ook nog laat vinden? Maar als alles tegen zit, dan ga je geloven. En baat het niet? Het schaadt ook niet, denkt men dan. En er zijn mensen die geloven in God, en ik kom dat laatste tijd nogal vaak tegen in televisieprogramma's, die geloven in God om er beter van te worden. Iemand zei letterlijk laatst op televisie, geef alles maar aan God en dan zal hij je leven zegenen. En dan zal hij je zaak zegenen, je business zegenen. En je zult voorspoed hebben. Geloven in God om het beter te krijgen. Om welvaart te hebben, om gezegend te worden met aardse goederen. En zo zou je een heleboel redenen meer kunnen opnoemen waarom mensen geloven in God. En eigenlijk komt het op één woordje aan. Ik. Als ik er maar beter voor word. En als ik in de nood zit, als ik maar een God heb die me eruit redt. Als ik het niet meer zie zitten, dat er maar een God is die mij moed geeft. Als ik dingen mis, dat hij er is om mij datgene te geven wat ik nodig heb. Geloof wat op jezelf gericht is. Terwijl het doel van het geloof is dat het op God gericht moet zijn. Op hem. Geloven is belangrijk. Waarom geloof jij? waarom gelooft u in God? Is dat een egoïstische reden? Of is dat een reden die misschien egoïstisch begonnen is? Ik, zondaar, heb God nodig. Maar dat nu het geloof zo op God richt is, het gaat om hem in mijn leven. Heel veel mensen willen wel hun hart aan de Heere geven, maar niet hun leven. Willen wel God hebben als een soort EHBO-God, eerste hulp bij ongelukken. Als het niet gaat, dat hij even bijspringt, in alle eerbied gezegd. Maar die geen discipel willen zijn om te volgen. Waarom geloof jij? Waarom gelooft u in God? Geloven is belangrijk. In mijn leven is het geloof het fundament van mijn bestaan. Het doel van mijn leven. Het gaat om God. En ik hoop ook in uw leven. Dat hij het fundament is. Het vertrouwen in God. Dat het onwankelbare fundament is in uw leven. En dat hij het dak is van uw levenshuis. Degene die erboven staat. En u beschermt. En dat alles gaat in uw leven om hem. Om hem te verheerlijken. Geloven in God was in het leven van Job heel belangrijk. We komen dat in de paar aspecten tegen in dit gedeelte. Wat we met elkaar gelezen hebben. Hij leefde waarschijnlijk ten tijde van de aartsvaders, kort na de zondvloed, voor Mozes in ieder geval. En we zien in het leven van Job dat het geloof werkelijkheid is en dat hij daarna handelt. In vers 4 en 5 lazen we dat over zijn kinderen, dat Job dan telkens weer gaat bidden voor hen, offers gaat brengen en dat hij ze apart neemt en heiligt. Wat een vader trouwens, die dat doet met zijn kinderen. Zijn kinderen apart neemt en voor hen bidt. Ik hoop dat hier priesters zitten in de zaal, vaders die voor hun kinderen bidden. En dat de kinderen het ook weten, dat vader voor hen bidt. Job neemt zijn kinderen apart. En hij voedt ze op in de vrees des Heren, zou je kunnen zeggen. Hij wil het niet alleen zelf doen, maar hij legt dat voor aan God en gaat samen met God worstelen ook voor zijn kinderen. Telkens weer opnieuw. Hij had maar één verlangen, dat God ook de Heer werd van het leven van hun kinderen. We weten niet wat eruit voortgekomen is. Maar Job deed het telkens weer. Hij was er trouw, want hij had ervaren hoe belangrijk het was om te geloven. Om God te kennen in je leven. En wil dat graag ook voorhouden aan zijn kinderen. Ik hoop dat u dat ook doet. Vaders en moeders. Ja, allemaal, want de gemeente heeft ook kinderen toevertrouwd gekregen. En we mogen zo samen ook de kinderen in het midden van de gemeente opvoeden. Ik hoop dat u daar ook een Job figuur in bent die bidt voor de kinderen. En we zien het ook in als er tegenslagen zijn in het leven van Job. Dan lezen we in vers 21. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Hij kon het zelf niet aan. En hij legt het terug bij God. En vraagt Gods hulp en is afhankelijk van God. Zo zie je in het leven van Job dat hij op God vertrouwt in elke situatie. Het geloof is voor hem de basis, het doel van zijn bestaan. Wat er ook gebeurt, vasthouden aan God. Er wordt een geweldige getuigenis van Job gegeven in vers 1. En later in vers 8 herhaalt de Heere God het zelf. Er wordt gezegd van hem dat hij vroom en oprecht God vreest en wijkende van het kwaad is. Dat hij vroom is, dat wil zeggen godvruchtig, rechtschapen is. Hij neemt het serieus met God. En hij staat recht voor God. Staat u recht voor God? Recht voor God staan kan alleen maar als je gerechtvaardigd bent door het werk van de Heer Jezus Christus. Als je gelooft in hem die zijn leven voor je gegeven heeft. Zijn bloed heeft laten vloeien. Bent u vroom? Bent u rechtschapen? Staat u recht voor God? Job wist dat er een losser was. Hij spreekt ook later van in zijn boek. Mijn losser, mijn verlosser leeft. En hij was oprecht, onberispelijk, zegt een andere vertaling. Hij was eerlijk, hij was de goede trouw. Hij leefde nauw met God en dat had invloed op zijn handelen, op zijn woordkeus, op zijn daden van elke dag. En hij was Godvrezend, had eerbied voor God, respect voor God en weikerde van het kwaad. Dat is zo'n logisch gevolg. Als je eerbied hebt voor God, dan wil je niet bij de duisternis zijn. En wil je niet te maken hebben met de duisternis en je houden aan de grenzen die God geeft. Maar een geweldige getuigenis geeft God van Job hier. Zou God datzelfde getuigenis, en u hoeft niet hardop te antwoorden, zou God datzelfde getuigenis van u kunnen geven? Job heeft een leven gericht op God. Job heeft een leven dat voor God is. En hij wil hem tonen. Hem laten zien in alles wat hij doet. Was Job dan iemand zonder fouten? Zonder zonde? Oh nee, zeker niet. Maar Job beseft zijn eigen kleinheid. En hij beseft de noodzaak van de relatie met God. En telkens weer zie je dat hij zichzelf toetst en onderzoekt. En als er iets is wat niet deugt, levert hij het uit aan God. Hij beseft dat hij klein is. Maar hij wil voor die God leven en hij wil met die God op weg gaan. Heel veel mensen zeggen het was geen wonder dat Job geloofde. Dat hij zo met God leefde. Want wat een voorspoed had die man allemaal wel niet. Heb je gelezen wat hij allemaal wel niet had? 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen, een zeer grote slavenstoet, 7 zonen, 3 dochters. Wauw, die man had alles. Alles wat hij maar nodig had. Hij was welvarend, hij was rijk. En dan is er geen wonder toch dat je gelooft? Als God je zo gezegend heeft, is het toch geen wonder dat je gelooft in God? Als je rijk bent, is het niet moeilijk om te geloven in een God. Dat zeggen we dan wel heel gauw. En dat zeggen we wel heel makkelijk. Maar wat is de praktijk? Wat is de praktijk met betrekking tot mensen die er alles hebben wat hun hartje begeert? Die geloven meer in hun eigen kunnen, in hun eigen ik, in hun zaak, dan in God. Hoeveel rijken geloven er in God? We zien het ook in de Bijbel, het is maar dun gezaaid. En Barnabas, en Jozef van Arimathea, maar het zijn uitzonderingen. We zien juist het tegendeel. Hoe meer voorspoed mensen hebben, hoe minder er in God geloofd wordt. Kijkt u maar sinds de Tweede Wereldoorlog, toen de kerken vol zaten. Hoe meer welvaart wij kregen, hoe leger de kerken werden, hoe minder mensen God nodig hadden. Want we hadden het zelf toch voor elkaar, met onze economie. We hadden het toch zelf geregeld. Wij konden het toch doen, we hadden God niet meer nodig. Hoe meer rijkdom we hebben in Nederland, hoe minder geloof er is in God. Dus Job geloofde niet in God, omdat... Job gelooft niet in God omdat hij voorspoed had. Rijkdom is eerder een sta in de weg om God te dienen. Rijkdom is eerder een sta in de weg om in God te geloven, om God te vertrouwen, dan een aanmoediging. Paulus zegt ook tegen Timotheus in het 6e hoofdstuk van de eerste brief, dat de rijkdom kan leiden in vele verzoekingen. Je kunt er druk om zijn, zeker in een economische crisis zoals we nu dan weer zitten. Dat je daar banger voor bent en drukker mee bezig bent. En dat je verzocht wordt om andere dingen te gaan uitproberen. Om je geld maar niet als sneeuw voor de zon te laten verdampen. De aardse rijkdom is een onzeker rijkdom, zegt Paulus tegen Timotheus. Het is maar zo tijdelijk, je kunt het niet meenemen. En de Heer Jezus zegt in de gelijkenis in Matthäus 13. Dat rijkdom zelfs het woord kan verstikken. Het woord kan verstikken, dood kan maken in je leven. Matthäus 13, vers 22. Aardse rijkdom vraagt van ons rentmeesterschap. Het is geleend goed van God. En hij vraagt hoe we daarmee omgaan. Maar weet je wat onze echte rijkdom is? Dan kom ik altijd weer terecht bij Efeze 1. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. We zijn begenadigd in de Heer Jezus. We zijn geliefd in de Heer Jezus. We zijn verlost. We zijn uitverkoren. We zijn een kind van Hem. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. De belofte. We zijn rijk in de Heer Jezus Christus. Beseffen we dat, broeders en zusters? De rijkdom in Christus. En het gaat toch boven alle aardse rijkdom. Job gelooft omdat hij voorspoed had? Nee. Satan zegt hetzelfde in vers 9. Is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen heb gij gezegend. En zijn bezit is zeer toegenomen. Als u dat nou wegneemt, God, zult u zien dat hij niet meer van u houdt. Dat hij niet meer u dankt. Dat hij niet meer in u gelooft. De zegen van God, zegt Satan, is de reden van het geloof van Job. Wie dankt u voor de zegen in uw leven? God of uw goed zakelijk inzicht. Wie dankt u voor de rijkdom die u mag hebben? Want vergeleken met de wereld hebben wij het nog aardig rijk. Danken we God of danken we onszelf daarvoor? Als Satan dit zegt, dan gebeurt er iets heel bijzonders. En dat is moeilijk misschien te vatten en een gevaar, zoals ik net in het begin al zei, bestaat dat we dus God de schuld gaan geven voor alle tegenspoed. Maar Satan krijgt toestemming van God om het geloof van Job te toetsen. Op een verschrikkelijke wijze. Een verschrikkelijke wijze. De runderen worden gestolen. Vuur verbrandt de schapen en de knechten. De kamelen worden geroofd. En alle 10e kinderen sterven. Verschrikkelijk. Je moet er niet bij nadenken dat het je zou overkomen. En Job krijgt alles in 1 uur te verwerken. En dan komt het erop aan. Gelooft Job in God omdat hij gezegend werd? Of gelooft Job in God ondanks de omstandigheden? En de les is bikkelhard. En die wens je ergste vijanden nog niet toe. En wat is de uitkomst van die les? De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En in vers 10 van hoofdstuk 2 zegt hij: zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Je ziet bij Job geen afval van het geloof. Integendeel, je ziet zelfs dat hij meer naar God toe gaat en dat hij zich vastklampt aan God. God heeft gegeven, God heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Ik hou vast aan God. Juist toen alles van hem afgenomen werd. Op een gegeven moment zelfs zijn gezondheid. Hij hield vast aan God. Waarom? Waarom hield Job vast aan God? Niet omdat hij gezegend was door de Heere. Job hield vast aan God omdat hij God kende. Hij had een relatie met die God. Dat lazen we in vers 1 en vers 5. Vroom, oprecht, Godvrezend en wijkend van het kwaad. Brandoffers brengen, spreken met die God. En Job had God leren kennen als een betrouwbare God. Als een groot God, als een volmaakt God. Als een ontzagwekkend God. En had zijn leven in Gods hand gelegd. Ik leef voor hem. God geeft en God neemt. Hij is degene die beslist over mijn leven. Niet ik, maar God. En het is dan bijzonder dat door dit diepe dal, en dat is niet te versmaden wat hij daar meemaakt, een diep dal, leert hij God zelfs nog beter kennen. En aan het eind van het boek zegt hij: ik had nog maar zo'n klein stukje van u gehoord. Maar nu heb ik uw heerlijkheid gezien, nog meer gezien. Ik ken u nog beter, ik herroep en doe boete. God was de basis in het leven van Job. God was het doel in het leven van Job. En toen al het andere, al het tijdelijke wegviel, bleef God over. En daar ging het Job ook om. Geloven wij in God omdat? Of geloven wij in God ondanks? Ik zei al, veel mensen gebruiken God als een EHBO-god. Gauw even een pleister over de zere plek en dan gaan we het zelf alweer verder redden. We zien God als een soort assurantiekantoor. Als de schade is, gaan we naar hem toe en vragen we vergoeding. En verder hebben we hem niet nodig. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. De dingen die in je leven kunnen gebeuren. Ziekte kan je hart treffen. Armoede kan verschrikkelijk zijn. Omstandigheden in je huwelijk of in je gezin, op je werk, daar hoeven niet bij staan te juichen. Door het leven, door alle dingen die op ons afkomen, is het niet altijd makkelijk om te geloven. Maar wat zouden we anders moeten doen? Waar zouden we anders naartoe moeten gaan? Zoals Petrus het zei tegen de Heer Jezus, tot wie zouden we dan gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Zoals die ene man zei die juist een van de concentratiekampen kwam. Ik begrijp niet wat er allemaal gebeurd is. Maar ik moet wel geloven in een God. Want het geloof in mensen ben ik kwijtgeraakt. Naar wie val je toe als er niets meer overblijft? Op wie stel je vertrouwen als er niets meer is? Wat is het fundament van je leven? Wie is het doel van je leven? Weet u, dat vind ik zo mooi in de psalmen. Dan zie je de psalmisten worstelen met het leven. Daar herken ik en daar herkent u ongetwijfeld ook zoveel dingen in. Denkt u maar even terug aan die psalm 13 die we lazen aan het begin van de dienst. Waarom, Heere, hoe lang nog? Hoe lang nog? Waarom? Waarom? En dan eindigt die psalm zo mooi. Ik echter vertrouw op de Heere. Met alle twijfel en moeite en zorg. En het kan diep gaan, dat weet ik. Mag je toch eindigen bij God. En toch vertrouw ik op de Heere. God is betrouwbaar. En zult u zeggen, ja, dat zeg je zomaar eventjes. God is betrouwbaar. Maar is die wel betrouwbaar? Is God wel te vertrouwen op zijn woord? Is God wel almachtig? Is God wel groot? Er zijn twee bewijzen die dat willen staven, dat God groot en betrouwbaar en almachtig is. Kijk in de eerste plaats naar de schepping. Elke sneeuwvlok die vanavond tegen mijn ruit van de auto aanviel, was anders dan de andere sneeuwvlok. Zo verschillend, zo bijzonder. Elke sneeuwvlok vertelde eigenlijk dat God een groot schepper is die zo uniek is in zijn creatie. En heel de schepping getuigt van zijn grootheid door dat dode hout waar nu geen blad meer aan zit. Of een paar maanden weer nieuwe bladeren tevoorschijn te laten komen. Die God die alle sterren en alle planeten in zijn hand heeft, zodat alles precies nauwkeurig op de microseconde ronddraait en beweegt in dit heelal. Dat is mijn God. Hij is almachtig, hij is groot. Hij is sterk. Daar mag ik op vertrouwen. Daar kan ik op vertrouwen. Want alles wat wij mensen doen is maar zo beperkt. En hij is zo groot. En het tweede bewijs dat God betrouwbaar is, is dat wat hij zegt, dat doet hij. In de Hof van Eden sprak hij al over zijn zoon die komen zou. En we zitten vlak voor kerst. We hebben gezien dat God zijn woord gehouden heeft en zijn zoon gegeven heeft, de Heer Jezus Christus. Zijn liefde getoond aan ons door zijn zoon in onze plaats te offeren aan het kruis. En zijn zoon dood te laten bloeden voor ons, te geven in de dood. Zijn zoon te laten sterven voor onze zonde. Opdat wij niet eeuwig verloren zouden zijn. En hij heeft ons gerechtvaardigd door de opstanding van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En God zegt, wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. En God maakt het waar, heeft het waar gemaakt. Die God is betrouwbaar. En wat een vrede en een rust daalt er dan neer in het hart. De mens die vertrouwt op die God. Zie wel dat God betrouwbaar is. Zie wel dat God groot is. Hij doet wat hij zegt. Hij is almachtig. Hij is vol liefde. Hij is betrouwbaar. Hij is vele malen groter dan wij. Die God is te vertrouwen. Geloven is vertrouwen. Vertrouwt u op die God? Nogmaals, het kan diep gaan in je leven. Dat wil ik niet bagatelliseren. Het kan soms echt zijn dat je alleen maar kunt roepen, help! Hoe lang nog, Heere? Maar richt je maar tot die God. Hij is er. Hij houdt vast. Wat hij gekocht heeft, is van hem. Waar hij zich aan verbonden heeft, daar is hij trouw in. Als wij geloven in God, om wat hij geeft. Als wij blij zijn met oma, om wat ze in de tas heeft. Dan is ons geloof afhankelijk van de omstandigheden. Dan is onze blijdschap over oma afhankelijk van wat ze in haar tas heeft. Zoveel mensen geloven in God om wat hij geeft. En als God niets meer geeft, als het lijkt alsof de hemel van koper is, dan zakt ons geloofspeil diep. Dan is ons geloof net als een thermometer. Als God veel geeft, dan staan we in vuur en vlam en gaat de thermometer omhoog. En als God weinig geeft, dan daalt het kwik. Tot het vriespunt is ons geloof uitgeblust. Maar als we geloven in God ondanks de omstandigheden, als we aan God blijven vasthouden, ondanks, dan is ons geloof afhankelijk van God en niet van de omstandigheden. Dan is ons geloof een thermostaat. Dan verwarmt dat geloof in die God ons leven, ook al is het kil om ons heen. En er wordt zelfs onze omgeving verwarmd. omdat we aan God vast blijven houden, ondanks. Dat is niet tegen beter weten in. Dat is juist weten van een God die veel groter is, die veel verder kijkt dan wij zien. Die God die een plan heeft met alle dingen. Ook al zullen we in dit leven er niet altijd alles van zien. Maar God trekt zijn spoor, zijn plan, ook in ons leven. En vertrouwen we dus die God? Ik echter vertrouw op de Heere, op zijn goede tierenheid. Geloven, vertrouwen, houden van God, danken van God. Het mag losgekoppeld worden van de omstandigheden. Want God is een God, zo groot. En Job laat het zien, het fundament van mijn leven is die God. Er is niemand zo betrouwbaar als Hij. En Hij houdt vast aan die God, omdat er niets anders overblijft. En die God, die is er dan. En die God, die trekt zijn plan met Job. En Job wordt gezegend met vrede in het hart, los van de omstandigheden. En hij wordt een voorbeeld voor ons allen. Nog één keer de vraag. Gelooft u in God om alles wat Hij geeft? Of gelooft u in God ondanks de omstandigheden? Welzalig de mens die zijn vertrouwen op God gesteld heeft, los van de omstandigheden. Want die mens zal ontdekken dat God betrouwbaar is, vasthoudt en volvoert wat zijn hand begonnen is. Zijn naam zij geprezen tot in alle eeuwigheden. Amen. Zullen we zingen 588? 588, er is geen vriend zo trouw als Jezus, nee niet één. Nooit is ons zoveel troost gegeven, zoveel liefde heeft Hij alleen. Zo mogen de Zoon eren, ook om de trouw van de Vader. 588. Vader in de hemel, we beseffen dat we heel veel van u houden, veelal om wat u geeft. We beseffen dat we een groot geloof hebben als u ons heel veel schenkt. En beseffen dat het niet goed is zoals we dat vanavond ook gehoord hebben. Want Heer, wat we gekregen hebben, wat we als bezit ontvangen hebben, dat is genade. Extra genade met een extra verantwoordelijkheid. Waarover rentmeester moeten zijn, mogen zijn. Heer, we willen niet zoals de kleinkinderen blij zijn met u om wat u geeft. Maar willen, Heer, blij zijn om wie u bent en dankbaar zijn om wie u bent. U vertrouwen om wie u bent. Heer, want al het aardse waar we aan vasthouden, dat is maar zo tijdelijk. Onze gezondheid, onze bezittingen, ons leven. Het is maar zo tijdelijk. U bent het fundament. U bent ons doel. U bent datgene wat eeuwig is. En dank dat u te vertrouwen bent, Heer. We zien het in de schepping. Ondanks de slechtheid van deze aarde, van de mensheid, houdt u uw hand vast op deze aarde en zegent u deze aarde met nieuwe seizoenen. Ondanks de kwaadwilligheid van mensen, Heer, toont u nog steeds uw liefde door uw Zoon bekend te maken. Hebt u uw Zoon gegeven in deze wereld. U bent te vertrouwen. En zo mogen we vasthouden aan u. Heer, het kan soms heel erg stormen in ons leven. En hebben we de neiging om de schuld ergens neer te leggen. De schuld bij Satan. Als we dit gedeelte zo oppervlakkig zouden kunnen lezen. Of de schuld bij onze baas. De schuld bij onze huwelijkspartner. De schuld bij onze opvoeding, bij onze ouders. Of misschien, maar dat durf dan niet hardop te zeggen, de schuld bij u te leggen. Vader, we willen niet de schuld ergens neerleggen, maar we willen ons geven in uw machtige vaderhand. We willen vallen in uw hand. We willen uitkomen bij u. Omdat we in elke omstandigheid, waar we misschien wel mensen of anderen kunnen aanwijzen als schuldigen, in elke omstandigheid willen we leren, Heer, om meer te vertrouwen op u. En het zijn soms harde lessen. Maar we willen vasthouden aan u en willen vragen of u in dit alles uw naam wilt groot maken. Heer, we willen niet opstandig zijn, niet als een verwend kind onze rug toekeren naar u. Want tot wie zouden we anders gaan? Niets in deze wereld houdt eeuwig stand. Niets is betrouwbaar. Alleen u. Vader, ik wil u bidden zoals we hier vanavond zitten. En via de cassette of via de radio meeluisteren. Dat we telkens weer willen vallen in uw hand. Want door de stormen van ons leven komt het op aan waar we op gegrond zijn, wat ons fundament is. En Heere, we willen ons leven geven en leggen in uw hand. Nogmaals, tot wie zouden we anders moeten gaan? Heere, we willen ons vertrouwen in u uitspreken. We willen zeggen, we geloven in u, ondanks de omstandigheden. En we vertrouwen u, Heere, dat u alles in uw hand hebt en houdt en dat u ermee tot uw doel komt. Ook al zien we het niet. Ook al doen sommige dingen verschrikkelijk pijn. Wilt u ons dan maar genezen? Wilt u ons maar zegenen met uw aanwezigheid, met uw vrede, met uw rust? Die rijkdom die we in Christus ontvangen hebben. De liefde van u, de genade van u, het zoonschap, het uitverkoren zijn. Uw aanwezigheid in ons leven elke dag. Dank u wel. Dat u ons nooit alleen laat. Er is geen put zo diep of u bent er. Er is geen duisternis zo groot of u bent er met uw licht. U bent te vertrouwen. Heere, we geloven. Kom ons ongeloof, ons klein geloof maar tegemoet. Laat ons vallen in uw hand. En dank u wel dat u ons niet uit uw hand laat vallen. Maar ons teder vasthoudt. En uw plan voltrekt in ons leven. Dank u wel dat u zo'n grote God bent. Die op ons neerziet, ons vasthoudt, ons leidt. Uw naam zij geprezen in alle eeuwigheden. Amen. Als slotlied willen we zingen 311. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade, van ontferming en van verlossing. Door het bloed van Golgotha. Zullen we dat staande zingen? En na het tweede couplet wil ons ook stellen onder de zegen van de Heer. 311. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Vader, zo mogen we van hier gaan, ziende op u. Dank u voor uw belofte in uw woord geschreven, dat we daaraan vast mogen houden in het geloof. Leggen we onze hand op uw beloften. Uw belofte ja en amen zijn. En u zegt, de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.